Zwammerdam.
Niets in het zingen der krekels verraadt hoe vlug ze sterven. Deze haiku is uit de 17e eeuw van de boeddhistische monnik Matsuo Basho. Hij lijkt op het eerste gezicht weinig met het onderwerp te maken te hebben. U hoorde namelijk zojuist niet krekels, maar het chirpen van, het zogenaamde fast radio burst. De radiogolf is afkomstig uit een ander zonnestelsel, hier miljarden lichtjaren vandaan. De golf heeft er dus ook miljarden jaren over gedaan om onze aarde te bereiken. Het vermoeden is dat deze radioflitsen afkomstig zijn van neutronensterren. Het overblijfsel van een ster nadat hij is gedoofd. Aan het einde van een levensloop van een ster implodeert deze namelijk, waarna een neutronenster overblijft in geen enkele vorm van licht, maar wel radioflitsen uitzendt. Het is dan ook goed mogelijk dat deze flitsen worden, en ik moet eigenlijk zeggen werden, uitgezonden door een bron die nu al niet meer bestaat. Het zijn de laatste flitsen van een ster die inmiddels is uitgedoofd. Dus behalve het dalende geluid dat te vergelijken is met het chirpen, heeft het ook van alles te maken met de haiku van Matsuo Basho. Want niets in het flitsen van sterren verraadt hoe vlug ze doven. Goedemorgen, mijn naam is Max Waterheus en u luistert naar Radio Zwammerdam, uw wekelijkse uurtje wetenschap op zondag. Vandaag spreken we over neutronensterren, de mogelijke bron van de eerder genoemde radioflitsen. Aan tafel is aangeschoven hoogleraar observationele hoogenergieastrofysica, een hele mond vol, in het bijzonder radioastronomie, Jason Hessels. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, het Anton Pannenkoek Instituut en onderzoeksinstituut Astron. Van de week spraken we elkaar in het gebouw met de koepels, zoals je net zei. Maar de koepels op het Science Park in Amsterdam zijn eigenlijk niet meer geschikt om deze radiogolven op te vangen. Dat klopt toch?
Nee, dat klopt. Omdat dat in die koepel zitten optische telescopen. En dat soort telescoop kan licht ontvangen wat we ook met onze ogen kunnen zien. Maar die zijn natuurlijk veel krachtiger dan onze ogen. Maar om die radioflitsen te detecteren heb je een radiotelescoop voor nodig. Een soort radioantenne.
Ja, want dit zijn eigenlijk het zijn niet zichtbare golven. Maar eerder de radiogolven, veel langere golflengtes.
Veel langere golflengten. Dat kun je een beetje vergelijken met zeer rode licht. En dat kunnen we niet met onze eigen ogen zien, maar wel met een radioantenne detecteren.
Ja, je hebt zelfs in de studio heb je een beeld ervan meegenomen. Ja. Dit is de golf die we ook net hoorden aan het begin van de aflevering. Ja, zou je kunnen omschrijven wat we hier voor ons hebben?
Ja, dit is een 3D print van wat we gedetecteerd hebben met een telescoop in Puerto Rico, die helaas niet meer bestaat. Het is ingestort, dat is de Arecibo-telescoop. Het was destijds de allergrootste telescoop ter wereld, 300 meter breed. Het is een hele vallei vol telescoop eigenlijk.
Ja.
En zeer krachtig telescoop. Je kon daarmee heel veel radiogolven uit het heelal bij elkaar brengen, verzamelen, tot een brandpunt brengen en zulke radioflitsen detecteren. En dat kunnen we opnemen met de computer. We kunnen kijken naar hoe helder was dat radioflits tegen de tijd, tegen verschillende golflengten van radiolicht. Daarmee kunnen we plaatjes maken op een computer, zodat we dat wetenschappelijk kunnen bestuderen. Maar voor onze outreach-programma hebben we ook een 3D-print daarvan gemaakt. Dus wat ik nu in mijn handen heb, is een 3D-print van zo'n radioflits, waar de assen, zeg maar, verschillende reeksen radiogolflengtes zijn, of radiofrequenties, tegen de tijd. En dan hoe helder die radioflits was op elk moment en elke frequentie.
Ja, we zien eigenlijk een hele steile berg, een hele hoge piek of een omgekeerde ijspegel.
Ja.
Dat is heel lastig voor de luisteraar te omschrijven, maar ja, met een piek die over de tijd verloopt en over verschillende golflengtes.
Ja, en dan kun je ook converteren in een geluid. En dat is wat we inderdaad aan het begin van een programma gehoord hebben.
Ja, we hoorden ook heel duidelijk het geluid naar beneden lopen.
Ja.
Ik weet niet, ik kijk even naar het techniekhok. Misschien dat het geluid nog een keer afgespeeld kan worden. En het geluid heeft dus een herhaling. Als in, het wordt om de zoveel tijd, komt het terug in dezelfde vorm.
Ja, deze bron is de eerste bron die astronomen heeft ontdekt, die herhalende flitsen maakt. Het staat op enkele miljarden lichtjaren hier vandaan. En toen wij voor het eerst zo'n radioflits van deze bron hadden gezien, dachten we, ja nou, er was maar eentje. Het is misschien een imploderende ster of twee sterren die samensmelten in een grote explosie. Dus we waren verbaasd toen we een tweede en dan een derde en dan meerdere signalen van deze bron hebben gedetecteerd. Dus blijkbaar is dit een voorwerp, een ster die wat langer door kan en die een soort budget energie heeft om zulke flitsen te maken.
Ja, en het vermoeden is dat dit afkomstig is van neutronenster.
Dat is onze vermoeden,
ja.
Want deze, het is nog niet gezegd, maar deze flitsen die duren heel kort. Als je ogen knipt, duurt dat ongeveer 200 milliseconden. Mm-hmm. Deze flitsen duren maar enkele milliseconden. Dus 100 keer korter dan je ogen knippen.
Yeah.
Dat is zeer, zeer kort. Vandaar dat we ook een computer nodig hebben om sowieso die verandering in de radiogolven te zien. Want dat kan je niet zo makkelijk zelf in de data zien. En het feit dat ze zo kort duren, dat wijst aan dat de voorwerp of de ster die dit soort flits maakt, moet ook heel klein zijn. Het moet uit een heel klein gebied komen, die toch heel ver weg is. En in die heel klein gebied moet je heel veel energie instoppen. Dus astronomen denken dan snel aan de meest extreme voorwerpen die we kennen.
Ja.
Neutronensterren, zwarte gaten, dat soort dingen.
Ja. Voor de luisteraars die er vorige week niet waren, een neutronenster is ontstaat na het imploderen van een ster. Een ster is eigenlijk een grote gasbol die door heel veel massa heeft, heel veel zwaartekracht heeft en eigenlijk wil krimpen. Het gas zorgt voor een energiekracht die daardoor dat weerhoudt. En op het moment dat alle elementen zijn opgebrand, om het zo snel te zeggen, schiet die ster in elkaar tot de kleinst mogelijke vorm, maar alles in een hele hoge dichtheid bij elkaar komt. Vandaar ook de naam neutronensterren.
Ja, bij wat je nu beschrijft, dat is een supernova. Dat zijn zeer heldere explosies waar een normale ster tot een eind komt, als het inderdaad geen meer brandstof meer heeft in het centrum. Als je geen meer fusie meer hebt in het midden van de ster.
Ja.
En de ster kan imploderen, of de kern van de ster kan imploderen tot of een neutronenster of een zwart gat.
Ja. En wat maakt dat een ster of een neutronenster of een zwart gat is?
Ja, dat is een heel goede vraag. We denken dat de allerzwaarste sterren, die imploderen zo hard dat er niks meer tegen tegenhoudt. Zodat ze gewoon tot een zwart gat komen. Terwijl de sterren die ietsjes minder massief zijn, er is een nieuwe soort kracht die opgewekt wordt. Dat heet de sterke nucleair kracht. En dat houdt de implosie tegen.
Ja.
En dan wat er overblijft is een neutronenster. En dat is een ster die ongeveer zo groot is als Amsterdam breed is. Dus ja. Piepklein.
Wow. Ja, piepklein voor een ster.
Piepklein voor een ster. Stel voor dat je alle massa van de zon moet inpersen totdat het ongeveer zo groot is als Amsterdam. De dichtheid wordt enorm. En ja, je hebt heel veel energie in een heel klein gebied.
Ja, en dat zorgt voor het uitzenden van verschillende radiogolven.
Dat vermoeden we, ja. Want zo'n ster heeft ook een zeer, zeer krachtig magneetveld. En dat magneetveld, daar zit er ook heel veel energie in. Een magneetveld, dat kan je een beetje beschrijven zoals een vogelsnest. Met heel veel lijntjes die elkaar kruisen. Geladen deeltjes zoals elektronen, positronen. Die kunnen versneld worden langs die magneetveldlijnen. En als je een geladen deeltje versnelt, kan je radiogolven opwekken. En misschien op zo'n manier wordt deze heel krachtige radioflitsen opgewekt.
Ja. Ja, ze zijn heel krachtig omdat ze dus zo'n ongelofelijke afstand moeten afleggen.
Ja, precies. Die zijn zichtbaar vanaf afstanden van miljarden lichtjaren. Dus ja, er zit heel veel energie in. Er zit meer energie in zo'n radioflits dan wat de zon kan uitzenden in meerdere dagen. En dat zit allemaal verstopt in een enkele milliseconden signaal.
Ja. Hoe zijn jullie erachter gekomen dat het van zo ver weg komt? Want dat weten jullie wel zeker, dat het niet van ons zonnestelsel komt.
Ja. Ja, dat kun je je wel afvragen. Hoe weet je dat het niet zeg maar in onze zonnestelsel opgewekt is? Hoe weet je dat het zo ver weg, van zo ver weg komt? En als we heel nauwkeurig de richting aan de hemel kunnen bepalen waar die signalen vandaan komen. En om dat te doen moeten we de signalen van telescopen combineren die verspreid zijn over de hele wereld. Als je dat richting heel goed kan bepalen, dan kun je kijken, ja, wat zit in die richting aan de hemel? En dan kun je een heel groot optisch telescoop gebruiken om beelden te maken. Wat zit er in die richting? En als je dat doet, dan zie je dat er in dezelfde richting een sterrenstelsel is. Een andere melkwegstelsel.
Ja.
En dan kun je zeggen, oh ja, het komt daar vandaan. En je kan de afstand van die andere sterrenstelsel ook vrij nauwkeurig bepalen door een effect die heet roodverschuiving. We zien dat de licht die van die sterrenstelsel komt roder is dan het moeten zijn. Omdat onze heelal steeds aan het uitdijen is.
Ja.
En dat, dat veroorzaakt een roodverschuiving van het licht. Ja. En dus daardoor kun je de afstand van die sterrenstelsel bepalen.
Dat hebben we vorige week ook heel kort besproken. Dat noemt Doppler. Komt vanuit het Doppler-effect.
Ja, het is vergelijkbaar met het Doppler-effect.
Ja,
ja.
Dus
als er bijvoorbeeld een ambulance langs gaat, dan hoor je de sirene, de frequentie van de sirene verandert.
Ja, je hoort hem eerst als hij naar je toe komt, hoor je hem op een andere manier. Dan wordt hij steeds hoger.
Ja.
En als hij naar je afgaat, wordt hij steeds lager.
Die golven worden uitgerekt.
Ja. 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 En dat niet van je afgaan, dat je uitrekken van die golven, dat merk je ook bij een zonnestelsel.
Ja. En dat is een manier. En hoe ver die golven uitgerekt zijn, geeft aan hoe ver weg die sterrenstelsel is. En dus als je weet, ja, die signalen komen uit dezelfde richting als die sterrenstelsel. Die sterrenstelsel heeft een bepaalde afstand. Dan weet je hoe ver weg die voorwerp is.
Ja, ja. Soms zelfs zo ver weg dat je het niet meer met als licht kan ontvangen.
De sterrenstelsel kan je nog steeds met normale licht zien. Soms is dat infrarood licht. Dus wat roder dan wat we met onze eigen ogen kunnen zien. Maar alleen maar een klein beetje vergeleken met hoe ver weg die radiogolven zit in de elektromagnetisch spectrum. Dat is een heel andere soort licht dan wat we met onze ogen kunnen zien.
Ja. Toen we over neutronen van de week over neutronensterren hadden, had je het ook over magnetars.
Ja.
Wat zijn dat?
Magnetars zijn een heel bijzondere soort neutronenster. We denken dat er waarschijnlijk in onze melkwegstelsel zitten er waarschijnlijk 100 miljoen neutronensterren. Maar vrijwel al die neutronensterren zijn nu heel oud. En die zenden weinig licht uit. Die wekken weinig energie op. Maar magnetars zijn een heel bijzondere soort neutronenster. We kennen maar 30 in onze hele melkweg. Dus die zijn zeer zeldzaam.
Ja, hoeveel sterren zijn er in onze melkweg?
Rond de 100 miljard.
Ja, dus onvoorstelbaar veel.
Dus 30 is vrij klein vergeleken met alle sterren in onze melkweg. Dus die zijn zeer bijzondere sterren. Misschien een van de allerbijzonderste soorten sterren die we kennen. En dat zijn zeer jonge neutronensterren. Die zijn net geboren. Die zijn maar honderden of duizenden jaar oud. En dat is best wel jong voor een ster. Het zou kunnen dat sommige magnetars maar tientallen jaar oud zijn. Dus super, super jong. Die zijn net gevormd in een supernova. En dat zijn neutronensterren die waanzinnig hoog magneetveld hebben. Je moet denken aan 10 tot de 14. Of anders gezegd, dat is ongeveer 100 miljoen keer sterker dan de magneetveld die we op aarde hebben.
Ja,
dus. En zo'n ster is eerder meer magneet dan ster eigenlijk.
Dat trekt dan andere sterren aan?
Het trekt geen andere sterren aan, maar in die magneetveld zit er waanzinnig veel energie opgeborgen. En nogmaals, als die magneetveldlijnen elkaar kruisen, dan kan dat opgeborgen energie verlost worden.
Ja, en dat zie je dat dan in andere soort flitsen die ze uitzenden?
Wij, de magnetars die we in onze melkweg kennen, die maken soms grote uitbarstingen. Soms zijn die uitbarstingen te zien in röntgenstraling. Dat is een andere manier om het heelal te bestuderen. Ik ben zelf radioastronoom, ik gebruik radiogolven. Er zijn natuurlijk astronomen die optisch licht gebruiken, maar er zijn ook astronomen die röntgenstraling gebruiken,
ja, om het heelal. Is dat, nog langere golven zijn dat?
Nee, röntgenstraling is zeer, zeer korte golflengte.
Heel, korte
heel, heel hoge energieën. En sommige magnetars die maken uitbarstingen die zo krachtig zijn dat ze zelfs onze atmosfeer kunnen beïnvloeden. Er was eentje in 2004.
Ja.
En die uitbarsting was zo intens, zo krachtig, dat het was alsof de aarde verlicht werd door de zon. Dus zelfs de kant van de aarde waar het nacht was, die wordt verlicht op een manier die even zo krachtig was alsof het overdag was.
Zo, voor een heel kort moment.
Voor een heel kort moment en vooral met hoge energie röntgenstraling en zelfs gammastraling, dat is nog hoger energie dan röntgenstraling. En dat geeft een beetje indruk van hoe sterk die magnetars zijn. Een magnetar die heel dichtbij zou zijn, ja, dat zou zelfs een grote invloed kunnen hebben op aarde.
Ja, en niet alleen aan licht, maar ook bijvoorbeeld op het magneetveld.
Ja, dat kan de magneetveld van de aarde beïnvloeden. Ja.
Ja.
Wij worden beschermd eigenlijk door zonnestraling en uitbarstingen van de zon door de magneetveld van de aarde. Dat is heel belangrijk voor leven op aarde, onze magneetveld. Dat is een soort beschermende schild.
Ja.
Ja.
Speelt het dan, ik zit nu te denken aan het, ja, dat het, als het een van de mogelijkheden is waardoor het leven op aarde mogelijk is, als er dan als er meerdere magnetars in ons zonnestelsel dan 30 zouden zijn, zouden dan ook. Dat zou dus mee hebben gespeeld in of er leven mogelijk zou zijn. Niet als er veel meer.
Ja, je wilt. Als je een planeet hebt waar leven ontstaat, wil je geen magnetar in de buurt hebben. Dat kan heel beschadigend zijn.
Ja, ja. Dus dat maakt het ook extra interessant om te
zoeken. Ik vind het interessant. Ja, men moet geen zorgen hebben. Het is niet dat er magnetar zeer dichtbij bij de aarde is. Maar je zou in de omgeving van een magnetar geen leven kunnen hebben. Omdat het zo sterk uitstraalt. En omdat het zulke intense uitbarstingen heeft. Ja.
Dus misschien werd eerder gedacht dat het een radioflits van een ander zonnestelsel. Dat klinkt heel erg als, misschien is dat buitenaards leven. Maar eigenlijk moeten we nadenken over dat het eigenlijk het tegenovergestelde is. We weten dat daar waarschijnlijk vanuit die magnetar geen leven.
Niet in de buurt. Het zou natuurlijk kunnen dat er andere planeten zijn in die sterrenstelsel, maar niet in de buurt van de magnetar zelf.
Ja. Ja. En de magnetars kennen ook een patroon, sommige flitsen.
Sommige wel, ja. Ja. Er zijn magnetars in onze melkwegstelsel die natuurlijk veel dichterbij zijn dan die radioflitsen van andere sterrenstelsels. Die zijn maar op duizenden lichtjaren, dus die zijn in dat zin veel dichterbij. En sommige van die magnetars kan je zelfs de rotatie van de magnetar zien. Dat het is een roterende bol. Die roteert misschien elke 5 seconden, 10 seconden. Dat is
heel
ook
snel.
Heel snel. Hè? Ja. De zon doet 26 dagen daarover om één rotatie te maken. En dit maakte één rotatie. Een magnetar maakte een rotatie binnen 10 seconden. Dus dat is super snel. En bij sommige magnetars kun je flits zien elke 10 seconden. Een beetje zoals een vuurtoren die rondrijdt. Dan zie je dat bundel licht die uit de vuurtoren langsweept, dat zie je bij elke rotatie, elke 10 seconden.
Oké, dat is een verklaring voor het patroon. Dat ze...
Ja, we denken dat het. Je kan ook denken aan iemand die zeg maar een zaklamp vasthoudt en die gewoon rondrijdt. Dan zie je bij elke rotatie van die persoon gewoon de zaklamp wijst naar je toe en dan zie je een flits.
Ja. Kan je dan zeggen dat een magnetar of een neutronenster een richting heeft? Of een voorkant die de hele tijd ronddraait?
We denken dat die licht komt van de magneetpool van zo'n neutronenster. En ja, het simpelste geval, je kan denken aan een magneet met een noordpool en een zuidpool. Zo'n ster heeft ook een noordpool en een zuidpool. En van beide polen wordt er licht uitgezonden.
En op die manier, dat draait rond. En dan hebben we op een gegeven moment de pluspool in zicht. Of de minpool. En dan...
Ja, en dat zien we alleen maar als die pool langs richting aarde zwiept.
Ja. Hoe is dit de afgelopen 10, 20 jaar? Je doet vooral onderzoek in ook Dwingelo, mm-hmm. Westerbork. Ja. Daar staan 14 telescopen nu.
Ja, bij Westerbork staan er 14 telescopen.
Ja.
En dat gebruiken we we gebruiken zowel die telescopen ter plek om zulke studies te doen, maar we gebruiken die telescopen ook in combinatie met andere radiotelescopen over Europa, zelfs in Afrika en Azië, om, zoals ik eerder zei, om de richting van die flitsen zeer nauwkeurig te bepalen.
Ja, dat wordt echt een soort samenwerking dat ze allemaal dezelfde kant op staan?
Ja, die telescopen in Westerbork en in andere landen, die kijken allemaal naar dezelfde richting. Wij kunnen de gegevens van die telescopen allemaal real-time sturen naar Dwingelo. Verzamelen, combineren op een manier waar je zeer scherpe beelden kan maken van die radiolicht. En dus zeer nauwkeurig bepalen waar die radiolicht vandaan komt.
Ja. Dat de real-time versturen, dat kan nog niet zo lang. Relatief de Westerbork telescoop is in de jaren 70
Jaren 70 gebouwd, ja, inderdaad. Ja. En het is pas in de afgelopen 10 jaar, dankzij alle ontwikkelingen met internet, dat je data op zo'n hoge snelheid kan versturen van China hier naartoe of van Zuid-Afrika hier naartoe. Allemaal real-time. En we hebben het over gigabyte data per seconde, dus best wel veel data. Dus elke telescoop levert bijna een hele film vol data per seconde. En dat moet je allemaal verwerken op een supercomputer die zit in Dwingelo.
Die zit in Dwingelo. En hoe is dan sinds dat dit kan, is sindsdien pas echt ontdekt, goh, deze radioflitsen zijn heel interessant en hier kunnen we iets mee? Of was het eigenlijk al veel eerder bekend dat er deze flitsen waren in op aarde?
Oh, het is pas in 2007 ontdekt dat zulke flitsen bestaan. Ook per toeval eigenlijk. Er was een onderzoeker, Dan Clormer, een collega van mij, die werkte in Australië. Of hij was aan het waarnemen in Australië. Hij werkt nu in de VS eigenlijk. En ze waren op zoek naar nieuwe pulsars. Dat zijn ook neutronensterren, maar veel minder krachtige neutronensterren in onze eigen melkweg.
Ja.
En hij werkt samen met een student om nieuwe pulsars te vinden. En die student heeft eigenlijk per ongeluk een beetje verder gekeken dan de moeite waard was. Want ze waren alleen maar zoek naar pulsars in onze eigen melkwegstelsel. En de nabijzijnde zogenaamd satellietsterrenstelsels van de melkweg. Die heten de Magellanische wolken. De student heeft de data verwerkt op een manier die misschien meer computerkracht kostte dan de moeite waard was. Een beetje verspilling van computerkracht. Maar per toeval heeft een flits ontdekt die veel verder weg was dan verwacht. En dat is een heel grote ontdekking. In de begindagen dachten mensen, ja, klopt dit allemaal? Is dit een echte ding? Het lijkt ons waanzinnig dat een flits van zo ver weg toch detecteerbaar is op aarde.
Want hiervoor was er niet zo heel veel, werd er niet zo veel verder buiten ons zonnestelsel gekeken.
Men hebben het een paar keer geprobeerd, maar ze dachten, ja, nou, dit heeft weinig nut. De pulsars zijn zo zwak. Hoe gaan we ooit een soort pulsarachtig signaal zien van miljarden lichtjaren weg? Dat kan gewoon niet. Dat verwachten we niet. Dus het heeft weinig nut om dat te doen. Maar dat gebeurt vaak in de wetenschap. Hè? Iemand kijkt op een andere manier dan het gewone. En dan zie je ineens iets wat onverwacht is. En dat zijn de grootste ontdekkingen.
Per ongeluk een beetje net te veel. Net te, ja.
Ja, ja. Zo zijn pulsars ook ontdekt in de jaren 60 eigenlijk. Men waren op zoek naar scintillatie, dat is een soort fonkelen van radiolicht. En ze wou dat effect bestuderen. En ze hadden een telescoop gebouwd die veel sneller kon meten dan voorgaande telescopen.
Ja.
En ze hebben de pulsaties van de pulsars ontdekt en daarmee de Nobelprijs gewonnen.
Ja, dus misschien moeten we een nog grotere telescoop met nog op overdrive laten gaan en dat we nog iets vinden.
Ik ben een groot voorstander van als je iets leuks wilt doen, kijk naar het heelal op een manier die nooit eerder gedaan is. Dan zijn de kansen goed dat je misschien iets kan ontdekken die niet verwacht is.
Ja, en dat gebeurt nu op eigenlijk versnellende schaal, omdat we heel snel data kunnen verwerken.
Ja, dat wordt inderdaad heel veel geholpen door alle ontwikkelingen in computertechnologie, AI, machine learning, dat helpt enorm met het doorzoeken van data. Dan hoef je het niet allemaal door studenten of met de ogen te bekijken. Je kan een computer gewoon de gegevens laten bekijken en de computer kan zeggen, nou kijk dieper naar deze stuk data, want daar lijkt er iets interessants te zijn.
Ja. Is dat ook al bijvoorbeeld afgelopen 5 jaar echt heel erg veranderd?
De afgelopen 5 jaar is dat ook erg veranderd. Ja, we gebruiken steeds meer machine learning en AI-technieken om groter volume data te bekijken. En ook gewoon op andere manieren de data te bekijken.
Oké. En op wat voor manier speel je als onderzoeker dan zelf nog een rol in het bekijken van de data? De ongelukjes worden niet zo snel door een computer gemaakt.
Ja, dat is een heel goede punt. Als je bijvoorbeeld machine learning gebruikt, moet je een algoritme trainen om de data te bekijken. En daar zitten allerlei aannames in. En je kan inderdaad op zo'n manier alleen maar dingen vinden die lijken op de dingen die we al weten. Hoe vind je de dingen die niet lijken op wat we al weten? Ja, en dat is een kunst. Je kan bijvoorbeeld simulaties maken van dingen die mogelijk bestaan. En dan door de data kijken, hebben we iets gevonden die daarop lijkt of daarop lijkt. Dus dat kan je door simulatie een beetje verder gaan. Maar het is inderdaad een groot probleem. Hoe vind je dingen die niet verwacht zijn? Want je kan niet zo snel zeggen, hoe zien die dingen eruit?
Ja, het is toch wel blijft weer gebaseerd op wat je al eerder kent, wat je al eerder weet.
Ja, onze aannames, onze biases, die spelen een grote rol. Maar we doen ons best om toch wel verder te komen.
Heeft u een voorbeeld van uw eigen onderzoeksgroep, hoe u dat probeert te verwerken?
Een voorbeeld is die eerste bron van repeterende flitsen. We waren op zoek naar een effect die heet de rotatie van Faraday. Dat is een effect op de radiogolf. Ik ga er niet diep ingaan, maar het is een effect waarmee we de magneetveld tussen ons en die bron kan detecteren. Het is een effect die al honderden jaren geleden is voorspeld door Michael Faraday, een heel beroemde Engelse wetenschapper. Mm-hmm. En we konden die effect niet vinden. We dachten, het moet er wel zijn, En ik had op een gegeven moment tegen een student gezegd, nou, kijk gewoon naar waanzinnige grote waarden van die effect. Misschien is er wel, maar misschien is het zeg maar 100 keer groter dan we zouden verwachten. We zeiden, maar het kost computergeld, kost tijd.
Ja, dat een beetje zoals in 2007.
Ja, een beetje. Ja, oké, maar het is gewoon computertijd. Dus doe maar. En hij zat in mijn kamer. We waren over iets anders aan het praten. En terwijl we aan het praten waren, kwam een grafiek op zijn computer gewoon automatisch op, want die programma was klaar. En we zagen een piekende datum. We zagen, wat is dit nou? Het was een enorme piek. En de waarde van die piek was inderdaad ongeveer 100 keer groter dan we zouden verwachten. We dachten, het was echt een eureka moment. En vaak gebeurt het andersom. Je doet zoiets, een waanzinnige gok, en dan komt er gewoon niks uit. Ja. En dat doe je honderden keer en dan komt er gewoon niks uit. Maar af en toe komt er iets heel leuks uit. Ja. En dat is een mooi voorbeeld van, laten we het toch wel proberen. Komt waarschijnlijk niks uit, maar toch wel deze keer.
dat is ook het lastige van dit, het onderzoeken, omdat je heel fundamenteel bezig bent.
Ja.
En daardoor, ja, je bent heel ver weg bezig met onderzoek, wat heel lastig is uit te leggen aan het qua maatschappelijk effect, bijvoorbeeld direct. Terwijl als je iets ontdekt, dan kan dat een heel grote invloed hebben op al het onderzoek daarna.
Ja, veel van wat wij doen, de maatschappelijke en technologische consequenties, die komen maar 50 of 100 jaar later aan. De wetten van Einstein van 100 jaar geleden, de wetten van de kwantummechanica, die waren destijds in de jaren 20, jaren 30. Ja, nou, dat is echt heel fundamenteel, heel theoretisch natuurkunde. Wat voor effect heeft dit? Wat voor invloed heeft dit op onze leven? 100 jaar later, de internet, computers, alle technologieën die we nu dagelijks gebruiken, zijn gebaseerd op die theorieën. Dus wat wij doen is ook, zeg maar, dat speelt op heel veel langere termijnen dan de meeste onderzoek. Dat is een lange termijn investering, zeg maar.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat behalve het weten dat er een magnetar aan het stralen is en aan het rondrijden, aantal zonnestelsels weg, mm-hmm. dat je ook de manier van onderzoeken kan meenemen naar een ander onderzoeksveld.
Ja.
Ja.
Ja, en veel van onze studenten, mensen die ooit een masters hebben gedaan of een PhD hebben gedaan, die blijven niet allemaal in de sterkunde. Sommigen wel, maar andere mensen gaan in data science en die ontwikkelen andere technieken. Want het zijn mensen die heel goed zijn in het oplossen van problemen, onderzoeksproblemen, waar we niet van tevoren de antwoord weten.
Ja, op een andere manier naar kijken, de dataset.
Ja, die kunnen heel creatief zijn, die hebben heel sterke wiskundig en wetenschappelijke vaardigheden en die kunnen in het algemeen een probleem pakken en een oplossing vinden.
Ja, oké, we zijn halverwege. We gaan zo naar het tweede deel. U luistert naar Radio Zwammerdam. Mijn naam is Max Waterhuis en vandaag spreek ik Jason Hessels, radioastronoom, over neutronensterren. U doet onderzoek aan onder andere de telescopen bij Westerbork, bij Dwingelo in de buurt.
Ja, en ook de LOFAR-telescoop.
De LOFAR-telescoop, ja. Dat is een platte telescoop.
Dat is een telescoop die geen... Ja, het is geen schotels zoals de schotels in Westerbork. Geen satellietschotel. LOFAR is op een andere manier gebouwd. En het is een... Je kan denken aan een veld waar heel veel antennes uit de grond komen.
Ja, het ziet er een beetje uit als een weiland met zonnepanelen. Ziet het er bijna. Zo ziet het eruit.
Ja, zo ziet het eruit. En die radioantennes die vangen elke wat radiogolven op. En dan kunnen we nogmaals met kabels die signalen allemaal bij elkaar brengen. En we kunnen op een soort digitaal manier die signalen combineren alsof ze allemaal ontvangen zijn door een radioschotel. We kunnen op die manier de richting aan de hemel veranderen door computationele technieken, digitale technieken, kunnen we de antennes combineren. En dat is een veel modernere manier om een radiotelescoop te bouwen.
Dat doe je dan door het ontvangen van het licht van al die antennes op de grond te vertragen aan de ene kant en aan de andere kant.
Ja, stel voor dat je twee antennes hebt. Komt het signaal eerder aan bij de ene antenne dan bij de andere. En daarvoor kunnen we corrigeren als we de data combineren tussen die twee antennes. We kunnen een correctie maken zodat de radiogolven zeg maar op hetzelfde tijd aankomen volgens de computer.
Ja, en dan is het net alsof het een schotel is.
Ja, op die manier kun je de telescoop focussen. Net zoals een spiegel die radiogolven focust tot een brandpunt. Kan je door die vertraging de telescoop focussen, zodat het in een bepaalde richting aan de hemel kijkt.
En wat is het voordeel van zo'n platte telescoop ten opzichte van een ouderwetse of traditionele schotel.
Heel goede vraag. Met een ouderwets schotel kan je op een mechanisch manier de richting van de schotel veranderen, zodat je in een bepaalde richting kijkt. Maar je kan alleen maar in één richting kijken, want de schotel die focust alle radiogolven voor een bepaalde richting. Met zo'n digitaal telescoop kan je dat in meerdere richtingen tegelijkertijd doen.
Ja, dan zet je gewoon de vertraging achteraf anders.
Ja, en dan, zolang je een steeds grotere computer hebt achter de telescoop, kan je meerdere vertragingen aanbrengen en meerdere richtingen tegelijkertijd kijken.
Kunnen dan ook verschillende onderzoeksgroepen tegelijkertijd kijken?
Ja, en dat wordt echt een groot thema. Niet alleen maar in de radioastronomie, maar in de astronomie in het algemeen. Wij proberen meerdere experimenten tegelijkertijd te doen met dezelfde data, met dezelfde telescoop. Dus je vangt de radiogolven op. En die worden verwerkt op zeg maar 2, 3, 4, zelfs 5 of 6 verschillende manieren. Zodat je tegelijkertijd 5 of 6... radioastronomen blij kan maken met data die dient hun experiment en die dient hun hypothese te testen.
Ja. Met de traditionele schotels is er nog steeds een tijdverdeling. Dus met de 14 schotels in Westerbork is er verdeeld per onderzoeksgroep. Hoe kan ik dat het beste voorstellen?
Om dat te doen moet je een voorstel schrijven. Wetenschappers schrijven een voorstel om te zeggen, ik wil wat tijd hebben op die telescoop. En als ik die tijd krijg, dan ga ik deze voorwerp bekijken. Ik ga de data analyseren op deze manier. En ik verwacht dat dit eruit zal komen of dat ik deze theorieën kan testen. Dat telt voor de meeste telescopen. Dat telt ook voor LOFAR eigenlijk. Dat er zeg maar een soort competitie is, dat wetenschappers proberen een deel van de tijd van die telescoop te krijgen.
Ja, dat hoeft nu niet meer. En dat zorgt misschien ook voor...
Ja, je kan meer mensen blij maken als je meerdere dingen tegelijkertijd kan doen. Of die mensen kunnen meer doen, omdat ze meer toegang hebben naar de telescoop.
Ja, een nog grotere dataset. Misschien dan de volgende radioflits.
Ja, en dan wordt de grote uitdaging, hoe verwerk je al die data? Je moet met steeds slimmere... algoritme komen, zodat je de data sneller kan verwerken.
Ja, en dat kost vooral nu heel veel computerkracht.
Heel veel computerkracht. En we zijn consequent bezig om te kijken naar hoe kunnen we dit allemaal versnellen. Want computerkracht is ook, dat kost ook energie. En energie wordt steeds duurder.
Ja.
En dus we kijken naar nieuwe soorten computers zoals GPU's. Dat wordt gebruikt in gaming heel vaak. En dat is ook voor veel van onze analyse heel, heel handig eigenlijk. Je kan de data veel sneller verwerken met veel minder energie als je GPU's gebruikt.
Ja, GPU's zijn normaal voor videospelletjes.
Ja, die zijn normaal voor videospelletjes, maar heel veel van de wiskundige bewerkingen die er nodig zijn voor videospelletjes zijn ook hetzelfde voor het verwerken van radioastronomische data.
Dat is wel een heel interessante oplossing. Misschien ook dat er dan daardoor straks ook betere videospelletjes te maken.
Ja, het kan twee kanten op. Als je een nieuwe algoritme verzint voor de wetenschap, die kunnen ook natuurlijk gebruikt worden voor andere dingen in de samenleving.
Ja, en we hadden het aan het begin over de koepel in het Science Park. Die kan, natuurlijk, het is een optische telescoop. Die wordt niet gebruikt voor radioflitsen. Maar ook als er een... net zoiets als een LOFAR-telescoop op het Science Park zou staan, zou dat waarschijnlijk niet zoveel uitmaken voor de metingen. Of het zou niet handig zijn voor de metingen, omdat het Science Park te druk bevolkt is met allerlei andere manieren van straling.
Ja, we willen graag wat radio-antennes zetten op de dak van Science Park. En waarschijnlijk gaan we dat toch wel doen voor wat onderwijs en outreach activiteiten. Maar inderdaad, het is niet dat je alleen maar radiogolven ziet vanuit het heelal. Er zijn helaas heel veel verschillende soorten radiogolven opgewekt door menselijk gemaakt technologie. Denk aan wifi, is een heel mooi voorbeeld.
Ja.
Men zijn heel vaak bezig met een mobiel telefoon. Er reizen radiogolven heen en weer van de zender naar je telefoon en weer terug. Dat zien we niet met onze ogen, maar dat is een enorm vervuiling van de spectrum. Dat zien we met radiotelescopen. Denk aan ook radarsystemen, militaire radarsystemen.
Ja. Misschien ook deze, de FM-golf?
Ja, de FM-golven. En dat is een heel goede voorbeeld. Omdat de LOFAR-telescoop is gebouwd om zulke radiogolflengte te meten. Maar LOFAR heeft twee soorten antennes. Eentje zit net onder de frequentieband die we nu gebruiken. De 99,4 is het.
Ja, klopt.
Ja, dus we zenden nu uit op 99,4 megahertz. LOFAR zit net daaronder en ook net daarboven. Want het is vrijwel onmogelijk om het heelal te zien op dezelfde frequentie als Salto gebruikt.
Ja, we zitten eigenlijk heel hartstikke in de weg voor het onderzoek.
Ja, het is zo fel. Je moet denken aan die radiozenders. Die zijn zo fel vergeleken met hoe sterk die radioflitsen zijn en andere... radiosignalen uit het heelal. Het heelal is gewoon niet te zien. Je bent blind voor.
Ja, en dat is dus ook de reden waarom jullie in Drenthe gaan zitten. In een gebied waar het zelfs verboden is om je telefoon te gebruiken.
Dat klopt. Ja. Dat klopt. En dat helpt enorm. Als je denkt aan... stel voor dat je een optisch telescoop zou hebben. En dan zit je net onder een straatlamp naar de sterren te kijken. Je gaat heel weinig zien. Je gaat alleen maar die straatlamp zien. Dus we moeten uit de buurt van mensen zijn om het heelal te zien.
Ja, en één mobieltje kan daarin al...
Ja, dat kan al behoorlijk veel invloed hebben.
Zo.
Want radiotelescopen zijn waanzinnig gevoelig. Heel, heel gevoelige instrumenten.
Ja, en zeker omdat zo'n flits van zo ver moet komen.
Ja.
Ik kan me voorstellen, het is helemaal uitgekleed, uitgedoofd tot een heel klein licht. Ja.
Ja, ja, je noemde net een mobieltelefoon. Een mobieltelefoon op de maan zou al sterker zijn dan alle andere radiobronnen die van een natuurlijke oorsprong zijn.
Zo,
dat zou zo fel zijn. Zelfs één mobieltelefoon op de maan.
Op de maan.
Ja. Op de maan. Op de maan.
Dit was een aantal jaar geleden was het voorstel van een Nederlander om een schotel op de maan neer te zetten. En niet op de voorkant, maar op de achterkant.
Op de achterkant, ja.
Met het idee, dan kunnen we alle radio vervuiling... Blokkeren.
Ja, dat is een heel goed idee. De achterkant van de maan, dat staat altijd aan de overkant. Het wijst nooit naar de aarde toe. En dus dat is eigenlijk de enige plek in ons hele zonnestelsel die beschermd is voor menselijk gemaakte radiostraling.
Ja.
Zelfs op Mars zou je de aarde zien als een gloeiende radiobron, omdat er zoveel menselijk gemaakte radiogolven zijn. Maar aan de achterkant van de maan ben je beschermd daarvoor.
Ja, dat is heel erg... dus niet alleen dat het de radiostraling van de aarde tegenhoudt, maar ook omdat het geen atmosfeer heeft. Dat klopt toch?
En dat is ook een groot voordeel, want... kijk, de LOFAR-telescoop, die kan radiogolf... lengte meten die de allerlangste zijn die we op aarde kunnen meten. Tot aan 10 megahertz. Dus dat is ongeveer 10 keer langere golflengte dan Salto.
Ja.
Maar onder de 10 megahertz, die radiogolven, die worden wel opgewekt in het heelal door sterren en sterrenstelsels. Maar die lange golflengte, die kunnen we niet vanaf de aarde zien, omdat ze gereflecteerd worden door onze atmosfeer. Dat is een laag die heet de ionosfeer. Dat is een geïoniseerde laag in onze atmosfeer. En dat werkt zoals een soort spiegel die lange golflengte reflecteert.
En daardoor is de maan, heeft een soort... heeft die spiegel niet. En daar kan daardoor onvervuild die... radioflitsen bekijken.
Ja, dus we zouden het heelal kunnen bestuderen op een nieuwe manier, op de aller langste radiogolflengte.
Ja. Nou, laten we hopen dat dat snel gebeurt.
Ja, het zal heel kostbaar zijn. Iets bouwen op de achterkant van de maan, maar het heeft wetenschappelijke voordelen, dat zeker.
Ja, en wat ook niet meehelpt met de straling zijn alle satellieten die we ooit de ruimte in hebben gestuurd.
Ja.
Moet ik dan ook denken aan de straling van een mobieltje? Of is dat...
En dat wordt steeds erger, omdat er soort constellaties... satellieten worden nu gelanceerd voor internet. Dat je niet je internet van een radioantenne krijgt op aarde... of door een vezel, maar van een hele netwerk... van honderden, zelfs duizenden satellieten. En... dat is zowel schadelijk voor optische metingen, want die reflecteren zonlicht, dus die lijken een beetje op sterren.
Oh ja.
Maar die zenden ook radio straling uit. En dan heb je gloeiende, bolle radiostraling over je heen. En daardoor kijken en de rest van het heelal zien, dat wordt een steeds grotere uitdaging. Dus er zijn veel gesprekken daarover. Hoe kunnen we hier omheen? Hoe kunnen we die satellieten bouwen zodat ze minder straatelijk zijn?
Ja. Wat voor voorbeelden voor oplossingen zouden daar zijn?
Ja, voor optische reflecties kun je denken aan satellieten die veel minder licht reflecteren. Waar de buitenkant gemaakt is, zodat ze de zonlicht niet weerspiegelen.
Dus een zwarte absorberende satelliet.
Ja, ja, of die niet helemaal glad zijn. Die hebben stippeltjes, zodat de licht uitgedoofd wordt. Niet sterk gereflecteerd wordt, zoals een gladde spiegel. En in termen van radiolicht, dan moet je die satellieten bouwen zodat ze helemaal dicht zijn. Dat alle elektronica die daarin zit, dat niet kan uitstralen, zodat we dat op aarde kunnen zien. Dus dat moet in een doos zitten, een metalen doos zitten, die acteert zoals een kooi van Faraday, heet het. Want als je bijvoorbeeld een mobiel telefoon zou zetten in een doos die helemaal uit metaal gemaakt is, ja, dan kan hij niet meer ontvangen of zenden. Die radiogolven die worden gewoon gereflecteerd in dat doos.
Ja, dat en, alleen als hij helemaal afgesloten is.
Ja, het moet helemaal afgesloten zijn. Er moet geen kiertjes zijn tussen de panelen. En dan zouden we dat niet meer zien.
En dat hangt het nog af van een bepaalde dikte of een bepaald materiaal dat...
Ja, het is niet technologisch onmogelijk. Ik denk dat het probleem eerder is. Het is altijd goedkoper om iets te maken op een snelle manier die van minder kwaliteit is. En het kost altijd meer geld om iets te maken van hoge kwaliteit die goed gebouwd is. Ja. Maar als je het op een goede manier zou bouwen, dan zou het voor de astronomie veel, veel beter uitpakken.
En... zijn er nog andere manieren om bijvoorbeeld een fysieke... dat je afspreekt dat op een bepaald punt boven de aarde geen satellieten komen?
Ja, je kan afspraken maken van alsjeblieft niet zenden... wanneer de satelliet direct boven de telescoop is. Dat klopt. Maar dat helpt voornamelijk met satellieten die sterk uitzenden en die heel zeldzaam zijn. Deze satellieten zijn zoveel daarvan, zit letterlijk altijd eentje boven.
Zo, ja.
Dus de logistiek daarvan wordt steeds ingewikkelder.
Dus we moeten kijken naar andere oplossingen.
Ja, ja. Andere oplossingen. We moeten onze telescoop bouwen op een manier waar ze meer bestendig zijn tegen dit soort interferentie. We moeten afspraken maken met de mensen die deze satellieten bouwen om te zorgen dat ze minder schadelijk zijn voor de astronomie.
Ja.
En die discussies zijn gaande.
Ja, dit is ook een discussie die alleen maar... of de satellietvervuiling, of de radiogolfvervuiling... Die neemt natuurlijk alleen maar toe met de mobiele telefoon en de wifi.
Ja.
Werden dan 20 jaar geleden veel mooiere plaatjes opgenomen?
Ja, toen ik begon als radioastronoom, toen ik aan het meten was als PhD-student... er zat veel minder menselijk gemaakte signalen in mijn data. Het was gewoon makkelijker om de natuurlijk gemaakte radiostraling te zien. Ja. Dus het is een soort competitie geworden waar we onze algoritme en telescopen steeds beter moeten maken. Zodat we door kunnen gaan met dit soort onderzoek. Desondanks het steeds oplopende vervuiling door menselijk gemaakte radiostraling.
Ja. En als ik het goed heb begrepen, is het signaal wat we opvangen, zelfs als we dat doen aan de achterkant van de maan, altijd vervuild door alles waar de radioflits doorheen gaat. Of vervuild is misschien niet het goede woord, maar het gaat natuurlijk door allerlei verschillende massa's en het wordt vertraagd. Het gaat niet altijd door een vacuüm.
Oh ja, dat klopt. Ja. Als we licht ontvangen van een ster of een sterrenstelsel of deze radioflitsen waar we het eerder over gehad hebben. Die radiogolven die worden sowieso beïnvloed door alle tussenliggende materie. Het heelal is niet een perfecte vacuüm. Het is bijna een vacuüm. Je zou daar niet kunnen ademen. Maar het is niet een compleet vacuüm. En dat zien we wel terug in de metingen van zulke radioflitsen. Je kan zien dat het signaal vertraagd wordt door de klein hoeveelheid geioniseerde materie tussen sterren en tussen sterrenstelsels. En dat is juist heel mooi, want op die manier hebben we een nieuwe methode om dat materie te bestuderen. Een beetje zoals iemand een zaklamp zou schijnen van de andere kant van een veld, en dan zou je de mist tussen jou en die persoon zien, wat niet eerder te zien is.
Dus dan gebruiken jullie de herhalende flitsen om te bekijken wat er tussenin zit?
Ja, we kunnen de hoeveelheid materie tussen sterren en tussen sterrenstelsels zien. Dat materie wordt gebruikt voor de volgende generatie sterren. Dat materie blijft over van de oerknal. Maar het zendt geen licht uit zelf. Sterren zijn heel heet, dus die gloeien. Die radioflitsers, die maken radioflitsen. Die kunnen we detecteren. Maar dat wolken, gas, tussen sterren, die zenden geen licht uit. Dus het is vrijwel een van de weinig manieren waarmee we dat materie kunnen bestuderen. En dat materie heeft een heel groot invloed over de evolutie van onze sterrenstelsel en van het heelal in het algemeen.
Ja, op wat voor verschillen zie je dan per radioflits? Kan je dan de lengte, of ik denk aan vertraging, wordt het dan langer, zo'n flits?
Ja, zo'n flits, wij meten nooit op alleen maar één radiogolflengte. We meten over een reeks radiogolflengten. En we zien dat de korte radiogolflengtes, die komen eerder aan dan de langere radiogolflengtes. En dat vertraging kan heel groot zijn. Het kan meerdere seconden zijn. Dat is al 1000 keer langer dan hoe lang de flits zelf duurt. Met de LOFAR-telescoop kan het zelfs minuten of een uur lang vertraagd worden. En wat geeft dat aan? De hoeveelheid vertraging, dat komt overeen met de hoeveelheid materie tussen ons en die radioflitser. En dus op die manier hebben we per flits een meting van hoeveel materie zit er tussen ons en die voorwerp in een bepaalde richting aan de hemel.
Dat is dus ook de reden waarom het geluid wat we aan het begin van de aflevering hoorden een dalende toon heeft? Een beetje eerste hoog.
Nee, niet exact.
Dat niet.
Nee, okay. Niet exact. Ja, dat is misschien verwarrend. We hebben deze effect, die heet dispersie, al gecorrigeerd in die data. Maar we zien toch wel, of we hoorden toch wel, dat het naar beneden ging. We denken dat dat effect nog een soort propagatie-effect is. We denken dat die flits, zeg maar, opgewekt wordt dicht bij de ster. Maar naarmate die flits gebeurt, komt die straling van steeds verder weg van de ster. En als het van steeds verder weg van de ster komt, dat radiogolflengte naar beneden gaat. En dat zie je ook bijvoorbeeld. We krijgen ook radioflitsen van de zon. En dat soort effect zie je ook in radioflitsen van de zon. Dat je hebt een soort uitbarsting energie die dicht bij de zon begint. En voordat het allemaal klaar is, is dat gebied waar die licht gemaakt wordt verplaatst naar verder weg van
naar
de zon.
Achter.
Steeds hoger altitude. Zou ik het noemen.
Ja.
Ja.
Ik zie Momo druk zwaaien in het techniekhok. We gaan afronden. Ik wil allereerst Jason Hessels bedanken. Dank u wel. Je bent verbonden aan het Astron, maar ook het Anton Pannenkoek Instituut. Als je meer wil weten over Fast Radio Birds, zou ik zeker aanraden om de site astrofresh-frb te opzoeken. Als je dat googelt, kom je tot een GitHub site met alle info over de onderzoeksgroep. Ik wil graag Momo Schaap bedanken voor de techniek. Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur ons gerust een bericht via social media of mail naar radioswammerdam@gmail.com. Op Instagram, Twitter en LinkedIn kunt u ons volgen om nooit meer iets te missen van Radio Swammerdam. Deze uitzending wordt vanmiddag geüpload op alle podcastkanalen. En ik wens u nog een fijne zondag. Mijn naam is Max Waterhuis en u luistert naar Radio Swammerdam.